Een heel goedemiddag. We willen samen lezen uit Gods woord. Ik heb niet een bijbelverklarende preek deze middag. Het is een thematische prediking. Maar toch willen we beginnen met het lezen van Gods woord. En ik ben de laatste maanden veel bezig in de Efezebrief. En ik wil met jullie lezen Efeze 4 vers 32 tot en met 5 vers 8. In Efeze 4 vers 32 tot en met 5 vers 8. Of we kunnen beter in vers 31 beginnen. In Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus u ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van God, van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Tot zover. En hier worden wij gewaarschuwd voor onreinheid, voor ontucht. Het woord ontucht is het Griekse woord porneia. Dat staat voor alle vormen van seksualiteit, seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. En we worden er ook bij bepaald dat we in een wereld leven die duister is. Er zijn kinderen van ongehoorzaamheid, maar de Bijbel roept ons hierop om niet hun metgezellen te zijn, om niet mee te doen met kinderen van ongehoorzaamheid, om niet mee te gaan met een wereld die God niet wil kennen en God niet wil dienen. Maar we zijn anders, wij waren ook duisternis, maar we zijn nu licht in de Here en wandel als kinderen van het licht. Maar op het gebied van seksualiteit is dat nog niet zo makkelijk. En dat is het thema van deze middagdienst. Dat we nadenken over huwelijk en seksualiteit zoals God het heeft bedoeld. En het is een kwetsbaar onderwerp. Maar het is wel iets waar we allemaal mee te maken hebben. Met onze eigen seksualiteit, met onze eigen seksuele verlangens. Maar ook met de wereld waarin wij leven, die uiterst toegeeflijk is geworden. Waarin heel veel kan en mag volgens de geldende normen. Waarin het heel gewoon is dat jongeren seksueel actief worden, als ze, zelfs als ze tiener zijn of als ze twintiger zijn. Waarin ook natuurlijk het huwelijk, eigenlijk is dat ook een conclusie die we moeten trekken. We leven in een tijd waarin het huwelijk niet meer in ere is. De Bijbel zegt ook in Hebreeën 13, laat het huwelijk in ere zijn bij u allen. Maar dat is natuurlijk niet aan het geval meer in onze samenleving. Vele mensen zeggen, nou ja, dat huwelijk, waar is dat nou voor nodig? Het gaat toch gewoon om liefde en dat je lief hebt en dat je elkaar lief hebt. En het huwelijk in ere, als een verbond waar je aan toewijdt, waar je aan trouw aan bent, waar je aan houdt, dat is veel minder hoog in het vaandel. En dat is de maatschappij waarin wij leven. Toch heeft God heel duidelijk een grens gegeven. God heeft grenzen aangegeven in zijn woord, ten aanzien van seksualiteit ook. En die grenzen zijn heel belangrijk voor ons. En God geeft die grenzen omdat hij wil dat het goed met ons gaat. Hij geeft niet wetten en regels voor het leven om ons te beperken en ons te beknotten en ons het leven zuur te maken. Dat is wel wat mensen soms denken en wat de duivel ook mensen wil doen geloven. dat als je je aan Gods leefregels gaat houden, dat je leven dan saai wordt. Maar niets is minder waar. Dat is een leugen uit het rijk van de duisternis. Je leven wordt juist mooi, wordt spannend. Het wordt veel fijner als je je gaat houden aan Gods leefregels. En op het gebied van seksualiteit hebben wij zeker Gods leefregels nodig. En de Heer heeft grenzen in acht grenzen genoemd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de grens die God aangeeft in zijn woord ten aanzien van de seksuele gemeenschap, dat is het huwelijk tussen man en vrouw. De man en de vrouw die met elkaar trouwen. En voor die mensen is de seksuele gemeenschap bedoeld. En binnen dat verbond van het huwelijk, binnen de relatie van trouw en liefde, kan de seksualiteit ook opbloeien en kan het ook tot zijn recht komen. En dan is het zoals God het heeft bedoeld. En daarbuiten maakt het ook heel veel kapot. Ik heb je net toen ik, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik in onze woonkamer de houtkachel aangedaan. We hebben een houtkachel in onze woonkamer. En het wordt weer een beetje kouder. En ik dacht, laat ik die kachel weer eens aandoen. En als het vuur binnen de kachel blijft, als het vuur binnen onze houtkachel blijft, dan geeft het warmte, het geeft sfeer, het geeft gezelligheid. En de honden die gaan onder de kachel liggen. En mijn dochter die vindt het heerlijk. Het is een zegen. En ik hoef de ketel niet meer te stoken. Dus dan is het vuur tot een zegen. Maar als het vuur buiten mijn kachel zou komen, als ik de deur open zou laten en er komt een vonk uit en die zet de bank in brand en dan vliegen de gordijnen in de fik en dan komt het er buiten, dan maakt het ontzettend veel kapot. En dat is ook met seksualiteit zo. Dat het is gegeven als een mooi iets. Vuur is een mooi iets. We hebben allemaal baat bij vuur. Onze auto's rijden op vuur. Onze huizen worden verwarmd met vuur. En ga ze maar door. Vuur is een zegen. Ik kan koken op vuur. Maar het vuur kan ook heel veel kapot maken. En het hangt af van het in acht nemen van de grenzen. En daarom hebben we die grenzen zo nodig. En weet je, dat betekent eigenlijk, seksualiteit kan een zegen zijn. Ik denk ook dat er zoiets is als dat je blij mag zijn met je seksuele verlangens. We zitten hier allemaal, op een gegeven moment als je wat ouder wordt, krijg je seksuele verlangens. En dan verlang je ook naar seksuele intimiteit. En je verlangt naar een vrouw als man zijnde. Je verlangt naar een man als vrouw zijnde. En dat is een goed iets. Dat hoef je niet als iets vijandig te zien. Als iets wat niet bij je hoort. Het hoort bij een mens zijn. Het is iets moois. Het is iets goeds. Ook als man heb je soms een bepaalde seksuele drift. Het kan wel eens moeilijk zijn om die goed te hanteren en er goed mee om te gaan. Maar je mag de Heer ook danken daarvoor dat je dat hebt. Want dat kan een enorme zegen voor je worden. Seksualiteit kan een zegen zijn. Als je trouwt in het huwelijk kan het een zegen worden. En überhaupt kan je seksuele verlangens kunnen sowieso. Dat hebben ook veel te maken met hoe je je voelt en met je drive in het leven en ga zo maar door. Dus het is iets wat bij je hoort, wat je ook volledig mag accepteren. En tegelijkertijd kan seks natuurlijk ook een vloek zijn. Ik bedoel, we weten allemaal dat mensen vast kunnen zitten aan verkeerde seksuele gewoonten. We weten allemaal dat mensen dingen doen op seksueel gebied die uiterst egoïstisch zijn. Waarmee ze anderen kwaad doen. Ontzettend veel mensen, ook in Nederland, worden mishandeld, misbruikt, gebruikt op seksueel gebied. Vrouwen en meisjes worden als vuil behandeld, worden genomen, worden verkracht, worden betaald verkracht. En gaan ze maar door. En het kan een vloek zijn. En mannen kunnen verslaafd raken aan porno en aan prostitutie en naar de hoeren gaan. En dat kan ongelooflijk veel duisternis in levens brengen. Ik hoorde kort geleden nog van een man die zichzelf van het leven heeft beroofd. En hij worstelde met een seksuele verslaving. En hij was er zo ontzettend ontmoedigd door. En hij was zo ontzettend, hij had er zo de balen van. En hij kwam er zo moeilijk van af. Dat hij uiteindelijk in een moment van wanhoop een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het is een gebied waar de duivel zich roert, zou je kunnen zeggen. Het is een gebied waar we verleid worden, waar valkuilen zijn, waar ernstige gevaren op de loer liggen. En we weten ook hoeveel verdriet er ook is in huwelijken, omdat een vrouw of een man een overspelige relatie aangaat. En alle ellende die daaruit voortkomt en alle pijn en verdriet die dat met zich meebrengt. En ga zomaar door. We weten ook dat net als vuur, seksualiteit ook een gevaar is. En zeker in onze samenleving waarin men doet alsof het niet zoveel uitmaakt hoe je ermee omgaat. Alsof iedereen maar moet doen wat bij hemzelf past. En dat je gaat doen wat je zelf fijn vindt om te doen. Alsof dat de regel is. Ga maar doen wat je zelf fijn vindt om te doen. Maar daar redden we het niet mee. Daar redden we het niet mee. We hebben echt Gods waarheid nodig op dit gebied. We kunnen echt niet zelf onze weg vinden ten aanzien van relaties en seksualiteit. Als we gaan zeggen, nou ik ga er zelf wel mee om zoals ik wil. Ik doe het wel op mijn eigen manier. Ik ga wel gewoon met seks om zoals bij mij past. En ik ben daar vrij in om dat op mijn manier te doen. Daar red je het niet mee. Je hebt Gods woord nodig. En daarom denken we daar vanavond vanmiddag ook over na. Nog één andere opmerking. Ik heb een boekje geschreven natuurlijk, dat heeft u al kunnen kopen eerder toen ik in uw midden was. U kunt het nu vanavond ook weer verkrijgen. Maar toen ik dit geschreven had, toen dacht ik, het is niet als wij toegefelijk worden, dat wij de meeste achting hebben voor seksualiteit. Het is niet als we zeggen, nou, weet je, het maakt niet zoveel uit en ga maar experimenteren en doe maar wat je fijn vindt, dat we de meeste respect ervoor hebben. Maar het is juist als we het bewaren. Als we het zien als heel bijzonder. Als je gaat zeggen, nou ja, dat zeggen ouders in onze cultuur, zeggen ouders dat tegen hun tienerkinderen. Nou, op een gegeven moment, dan krijg je die leeftijd en dan krijg je die verlangens. Moet je maar een beetje gaan ontdekken hoe het is en een beetje meemaken. Maar ja, dan haal je het wel erg naar beneden. Toen dit boekje net uit was, toen lag ik kwam net van de drukker. Toen lag ik bij de tandarts. Toen gaf ik hem een foldertje. Dat was een beetje gewaagd. Want hij is helemaal niet gelovig. Ik gaf hem een foldertje van dit boek. Aardig frontale titel. Waarom geen seks voor het huwelijk? En toen zei hij van, weet je, ik vind het gaat om echte liefde en dat je van iemand houdt. Maar ja, dat je daarnaast wel eens een keertje, en hij noemde het zo, dat je hem een keertje bij iemand erin stopt. Ja, kijk, dat is toch wat anders. Maar ja, dan haal je toch heel erg naar beneden. Dan haal je de seksualiteit toch ongelooflijk naar beneden. Dat is toch een devaluatie dat je een keer het doet, dat je een keer die daad begaat. Ja, dat kan helemaal losstaan van een liefdesrelatie. Dan wordt het toch een soort consumptieproduct. Het wordt bijna een snack die je neemt. En zo gaan jongeren ermee om. Sommige jongeren in onze cultuur gaan er zo mee om. En ze raken zo verslaafd als wat. Maar als wij zeggen, het is heel bijzonder. Het is exclusief bedoeld. Het is bedoeld voor die ene aan wie je je bindt en verbonden hebt. Het is bedoeld voor degene die je ook lief hebt. In de praktijk van alle dag. Degene die je vergeeft en aan wie je vergeving blijft vragen. Het is bedoeld voor degene met wie je je leven deelt. En als er echte liefde is en echte trouw. Ja, dan hou je het oog. Dan heilig je de seksualiteit. Dan heb je het meeste respect ervoor. Het is verworden in onze samenleving. Het is naar beneden getrokken en zelfs daarom is er weinig seksuele vervulling. Ik durf te beweren dat er minder seksuele vervulling is in ons land dan toen er een hogere seksuele moraal was. Dat is de truc van de duivel. Dus mensen gaan een paar jaar of jarenlang zo om met seks dat ze uiteindelijk zonder komen te zitten. Dat er helemaal geen sprake is van een duurzame relatie. Helemaal geen sprake van echte liefde en dus bestendige seksuele omgang. Dat is er dan niet meer. Ons land kent meer dan ooit eenpersoonshuishoudens. Mensen die alleen leven of alleen hun kinderen opvoeden. En we mogen niemand veroordelen die gescheiden is. Hè, want we weten allemaal dat het ook niet makkelijk is om elkaar vast te houden in het huwelijk. En er zijn ook mensen die gescheiden zijn. die daar helemaal niet zelf de schuld van zijn. Dus we mogen niemand veroordelen die gescheiden is. Want wij weten niet wat er gebeurd is in dat eerdere huwelijk. Maar het is moeilijk dat dit is het gebied in onze samenleving. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is heel erg afgebrokkeld. Die hoeksteen is heel erg afgebrokkeld en dat heeft consequenties voor de hele samenleving. Dus dit hele gebied waar we vanmiddag proberen over na te denken is ongelooflijk belangrijk voor de hele maatschappij. Zelfs voor allerlei thema's die in Politiek Den Haag worden besproken. Die raken hier ook aan. Maar goed, een paar dingen over hoe God het heeft bedoeld. De belangrijkste tekst voor het huwelijk is Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw gaan aanhangen en die twee zullen één vlees worden. Wat leren we hier? Drie stappen. Ten eerste, een man gaat zijn ouders verlaten. We hebben het hier over een man, een jongen die een man is geworden, die een bepaalde volwassenheid heeft gekregen, een mate van verantwoordelijkheid kan dragen, die niet meer een jongetje is, die alleen maar speelt in het leven, maar een man die verantwoordelijkheid kan dragen. En die man verlaat zijn ouders, hij komt dus aan in een andere verhouding tot zijn ouders. Hij leeft op een gegeven moment niet meer onder het gezag van zijn ouders, maar hij verlaat zijn ouders en hij gaat zijn eigen leven leiden. En hij kan in zekere mate voor zichzelf zorgen, hij kan op eigen benen staan. En die man die gaat zijn vrouw aanhangen, niet zijn vriendin. Niet een vriendinnetje, ook niet een vrouw en ook niet een man. Maar hij gaat zijn vrouw aanhangen. Zijn vrouw en dat duidt dus op het huwelijk. Hier hebben we het dus over het huwelijk. Niet over een onbepaalde relatie tussen een man en een vrouw. Maar over een man en zijn vrouw, een vrouw en haar man. Dat is het huwelijk. Het huwelijk is dat je elkaars man en vrouw bent geworden. In heel veel culturen is hoe dat gebeurt anders. En mensen zeggen vandaag de dag, je kunt toch niet zeggen dat we de Bijbel hierin kunnen volgen. Want of dat de Bijbel bijvoorbeeld leert dat je naar het gemeentehuis moet gaan. Of dat je een ambtenaar van de burgerlijke stand voor je moet hebben. Of dat je moet trouwen zoals wij dat in onze cultuur kennen. Want dat bestaat toch helemaal niet in de Bijbel. En in India, daar trouwen ze weer heel anders. En in Afrika trouwen ze heel anders, in allerlei stammen. En in de tijd van Abraham was het toch ook weer heel anders als in de tijd van Jezus. En ga zo maar door. Dat is waar. De culturele uitingsvorm waarin het huwelijk gesloten wordt, is verschillend. Maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En dat is namelijk dat je een verbond met elkaar sluit, waardoor je officieel elkaars man en vrouw wordt. Dat is wat het huwelijk is. Dat op een gegeven moment de hele leefwereld daaromheen, de familie en de vrienden en iedereen die mensen kent, en de gemeente in ons geval, dat je weet, die twee zijn vanaf dit moment van elkaar als man en vrouw. En ook de overheid van het land waar wij in leven weet dat vanaf dat moment. Dat is heel belangrijk. Dat het duidelijk is voor de overheid, maar ook voor de hele leefwereld en voor de omgeving waarin je leeft, dat je van elkaar bent geworden als man en vrouw. Dat is van het begin af aan, van het begin van de schepping van de mens, is dat wat het huwelijk inhoudt. Dus het officiële huwelijk is belangrijk. Je trouwt dan ook niet in een privé moment. Je trouwt niet op het moment dat je dat persoonlijk tegen elkaar zegt. Ik heb toch niet eerder hierover gesproken, jullie meer of wel? Ik heb toch niet. Nou goed. Vandaag de dag zijn er. Ik hoor onder christenen heel veel dat mensen zeggen, ja, wij zijn getrouwd in Gods ogen omdat we met elkaar naar bed gaan. Op de een of andere manier leeft het idee in christelijke kringen en onder christenen dat je in Gods ogen getrouwd bent als je seks met elkaar hebt. Soms zeggen ouders zelfs tegen kinderen, nou als je met hem naar bed bent geweest, zeggen ze tegen hun dochter, als je met hem naar bed bent geweest, dan ben je in Gods ogen al met hem getrouwd. Maar het is niet bijbels. Ik geloof dat het ook heel grote problemen met zich meebrengt als je dat gaat zeggen. Je trouwt niet in de slaapkamer. Je trouwt ook niet als je op een heel romantisch moment, als het een zwoele zomeravond is en je wandelt langs de boulevard van Urk en het is een schitterende zonsondergang en je ziet de zon in het IJsselmeer zakken, als dat kan. Dat kan niet, geloof ik. Maar het is een schitterend mooi moment en het is, je bent tot over je oren verliefd en je hebt het ontzettend fijn met elkaar. En je weet zeker dat je voor elkaar wilt kiezen. En je staat er langs die boulevard en je zegt tegen elkaar, lieverd, ik hou echt van je en ik wil je trouw blijven. En dat zegt de jongen tegen het meisje en het meisje zegt het tegen de jongen. En op dat moment zeg je het tegen elkaar, wij zullen altijd bij elkaar blijven, we zullen altijd van elkaar houden. Zelfs op dat moment ben je nog niet getrouwd. Ook niet als je daarna met elkaar naar bed gaat. Dan doe je wel datgene dat hoort bij getrouwde mensen, maar je bent nog niet getrouwd. Want je trouwt pas als je officieel elkaars man en vrouw wordt. Dat is wat trouwen is. Zowel in de Bijbel als voor onze overheid, als in onze eigen cultuur. Het gaat erom dat je man en vrouw van elkaar wordt. En dat word je niet door dat even zelf te doen. Dat doe je in het openbaar. Trouwen is dat je in het openbaar ervoor uitkomt, voor de Nederlandse wet, voor je familie, voor de familie van je verloofde, voor iedereen die je kent, dat je uiterlijk, dat je openbaar zegt, ja, ik zal je trouw blijven, ik neem je tot mijn vrouw, ik neem je tot mijn man, ik aanvaard jou uit Gods hand als mijn man, als mijn vrouw. Je sluit dat verbond met elkaar, dan word je elkaars man en vrouw. Eerder ben je niet getrouwd. Dus als er vanmiddag onder ons zijn die denken, nou, ik ga met haar naar bed of ik ga met hem naar bed, en dus ben ik eigenlijk in Gods ogen al getrouwd, dan moet je dat misschien afleren vanaf dit moment. Want dat is niet waar. Dan ga je met iemand naar bed die niet je eigen vrouw is en niet je eigen man is. Want dat officiële huwelijk vinden we van het begin af aan, vanaf Genesis 2 vers 24 vinden wij dat in de Bijbel. Je hangt je vrouw aan, hij zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw gaan aanhangen. Dat woord aanhangen duidt ook op het hechten en het verbinden aan elkaar, een verbond met elkaar sluiten. Dat doe je door elkaar een woord te geven, door trouw te beloven, door officieel man en vrouw te worden. Dan word je elkaars man en vrouw en die twee zullen één worden. Zo heeft God het bedoeld. En binnen de omheining van dat huwelijksverbond, wat bedoeld is als een bescherming, kan de seksuele relatie ook opbloeien en kan het echt worden. Mooi, vrij, schuldloos. Zonder dat je hoeft te presteren en zonder dat je bang hoeft te zijn dat de ander zomaar weer wegloopt. Het huwelijksverbond is bedoeld als een bescherming. Niet als een beperking, maar als een omheining, waardoor echte liefde een kans krijgt. En die belofte, die doet heel veel. De belofte houdt mensen bij elkaar. Die belofte is zo mooi. Die belofte heeft kracht. Ook al gaan mensen niet altijd goed om met het huwelijksverbond, en ook al zijn mensen niet altijd trouw aan de belofte, die belofte is Gods idee. En heeft kracht. Want door de belofte blijf je bij elkaar. En hoe heeft hij het dan bedoeld? Dat man en vrouw één worden. En ja, nog even daarover uitweiden, want dan ga je zien hoe mooi het is en hoe diep het kan worden. Als het dan staat, zij zullen één vlees worden, dan wordt er met dat één worden niet alleen de lichamelijke eenheid bedoeld. Hoe God het heeft bedoeld is dat een man en een vrouw hun leven met elkaar gaan delen. Je gaat met elkaar optrekken. Je deelt je gedachten met elkaar. Je praat met elkaar over wat je vindt van allerlei dingen. Je deelt natuurlijk feiten uit aan elkaar. Maar je deelt ook meningen met elkaar. Je discussieert met elkaar. Je vraagt wat vind jij daarvan. Je vertelt wat je er zelf van vindt. Je leert elkaars mening kennen. En als het goed is, kan je ook praten een beetje over je emoties. Kan je ook vertellen wat je voelt. Kan je ook je emoties uiten bij elkaar. Er zijn soms tranen in het huwelijk. Tranen van verdriet. Tranen van frustratie, van boosheid. Tranen van blijdschap. Er zijn momenten dat je lacht. Er zijn momenten dat je huilt. En je geeft je emotioneel bloot. Je deelt je hart met elkaar. Je komt dicht bij elkaar. Je ontmoet elkaar als persoon. Je komt de ander echt tegen zoals de ander is. Ook doordat je in staat bent om je hart echt voor de ander te openen. Om je kwetsbaar op te stellen. Om ook te vertellen wat je moeilijk vindt. Om ook je zonden te belijden. Om ook je worstelingen te delen. Het huwelijk is zo bedoeld dat je lief en leed met elkaar deelt. Je deelt ook geschiedenis met elkaar. Je gaat samen dingen meemaken. Mijn vrouw en ik zijn nu 26 jaar getrouwd. In die 26 jaar hebben wij ongelooflijk veel met elkaar meegemaakt. We hebben een gezamenlijke geschiedenis opgebouwd. En die geschiedenis heeft ons één gemaakt. Want we zijn er samen doorheen gegaan. En we hebben schitterende dingen meegemaakt. En we hebben hele moeilijke dingen meegemaakt. En zo is het huwelijk bedoeld. Je deelt ook je familie. Mijn familie is haar familie geworden. En haar familie is mijn familie geworden. Je deelt vrienden. Vanavond komen er vrienden bij ons. Om 8 uur vanavond zijn er een bevriend echtpaar. Kom bij ons. Dan zijn we gewoon een paar uur bij elkaar. Om te delen. We hebben samen vrienden. En je deelt ook je dromen met elkaar. En je verlangens voor de toekomst. En je gaat samen bouwen aan de roeping die God voor je leven heeft. En je bouwt iets op met elkaar. En je deelt je bezittingen. En je ondersteunt elkaar, je helpt elkaar. En als de een ziek wordt, dan helpt de ander de een. En als je valt, dan probeer je elkaar op te richten. En je vergeeft elkaar, je verzoent je met elkaar. Je hebt het moeilijk met elkaar, je hebt soms ruzie, je hebt conflict. Je stoot elkaar wel eens af. Het botst wel eens in ieder huwelijk. Maar je probeert elkaar vast te houden. En je vraagt vergeving. En je probeert het uit te werken, het conflict. En dan kom je bij elkaar. En zo raken levens met elkaar versmolten. En groeit er een gevoel van verbondenheid met elkaar. Dat is levenseenheid. Dat is gewoon een beetje lief zijn voor elkaar in de praktijk van elke dag. Dat is thuiskomen en vragen, hoe gaat het met je? Belangstelling hebben. Luisteren naar de ander. Aandacht hebben voor de ander. Je in de ander kunnen verplaatsen. Mee kunnen leven, mee kunnen voelen met de ander. Helpen, bemoedigen, beschermen, ondersteunen. Dienen, lief hebben. Gewoon een beetje lief doen. Eigenlijk is dat het. Het zit in de kleine dingen. En dan groeit er een gevoel van verbondenheid. En dan is de lichamelijke eenheid, dat je soms ook met elkaar gaat vrijen, dat je seksuele gemeenschap hebt, dat je één vlees wordt, is de viering van de levenseenheid. Zo heeft God het bedoeld. En dat is intimiteit. Dat is echte intimiteit. Toen mijn vrouw en ik trouwden, was ik bang voor het huwelijk, want mijn ouders zijn gescheiden. Toen ik 10 was, is mijn vader uit huis gegaan. En ik had nog niet door hoeveel impact dat op mijn leven had gehad. Ik had niet een goed voorbeeld gehad van mijn ouders. En toen eenmaal onze trouwdatum dichterbij begon te komen, werd ik geconfronteerd met een angst in mijzelf. Wacht eens even. Ik ga mij verbinden aan Lois. Ik ga haar trouw beloven, zolang wij beiden leven. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij voor het huwelijk. Maar heb ik wel meegekregen wat ik nodig heb om een goed huwelijk te kunnen opbouwen? En dat is weer even heel moeilijk geweest. En ik heb dat meegemaakt en ik ben daar doorheen gegaan. En we zijn toch getrouwd. Ik heb de moed gekregen van de Heer. Ik denk dat mijn geloof in Gods waarheid ten aanzien van het huwelijk sterker was dan mijn angst voor het huwelijk. En nu, 26 jaar later, kan ik u zeggen dat er een veel grotere mate van intimiteit en een gevoel van verbondenheid in mijn leven is met Lois dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En dat is het, een gevoel van verbondenheid. En dat is echte liefde. En dan kan seksualiteit een kans krijgen. Dan is de seksuele gemeenschap is de wiering. Is een symbool van iets wat echt is. Dan hoeft de seks niet perfect te zijn. En geen enkele vrijpartij is perfect. Het schort altijd wel aan dingen in de seksuele omgang. En er is niet altijd een climax. Het hoeft ook niet altijd. En soms kan je niet vrijen. En het is zeker niet zoals in de film. En al helemaal niet zoals in de seksfilms, in de porno. Want dat is een volledige illusionaire wereld. Dat is een wereld die niet bestaat. Dat is gespeeld, dat is toneel. Dat is nep. Dat is volledig nep. Dat is een soort luchtkasteel wat in de werkelijkheid nooit zo is. En daarom is het ook zo venijnig en zo verraderlijk. Dus de seksuele gemeenschap is niet zoals in de film. Het is beperkt, het is onvolmaakt, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want je voelt je verbonden met elkaar. En je houdt elkaar vast. En je blijft bij elkaar. Ook al heb je het wel eens moeilijk. En zo heeft God het bedoeld. En daar verlangt ieder hart naar. Ik heb mijn boekje ook geschreven over, er komt nu trouwens weer, het is een actueel thema, want de NPO gaat nogal wat aandacht aan seksualiteit besteden de komende weken. Ik geloof dat de EO weer met een nieuwe serie komt van 40 dagen zonder seks. En ik heb in mijn boekje geschreven over die eerste serie van 40 dagen zonder seks van 8 jaar geleden. Waarin alle jongeren die dus gevolgd werden, die terecht zijn gekomen, die terecht waren gekomen, die toen gevolgd werden, terechtgekomen in een leven van vrije seks, die dus een avondje gaan stappen en zomaar met iemand in bed belanden die ze niet eens kennen, voordat ze die avond gingen stappen en dat soort dingen, dat alle jongeren die in zo'n losbandig leven terechtkomen, als ze eerlijk zijn, te kennen geven dat ze teleurgesteld zijn in een echte relatie. Er was een echte liefde. Er was een echte verliefdheid. Er was een jongen in haar leven waar ze echt verliefd op werd en waar ze liefde van verwachtte. En ze gaf zich aan die jongen, maar die jongen keerde zich van haar af en die dumpte haar. En ze werd diep beschadigd. En ze trok muren rond haar hart. En ze wilde niet meer beschadigd worden. En dus had ze maar seks met iemand waar ze geen emotionele relatie mee had. En toen ging het van kwaad tot erger. En zo gebeurt het. Maar het diepste verlangen is naar, zoals God het heeft bedoeld. Het diepste verlangen is naar echte intimiteit. Naar Genesis 2 vers 24. Een man die zijn vrouw gaat aanhangen. Een vrouw die haar man gaat aanhangen. Die een belofte geeft. Die het woord geeft. Die de moed heeft om dat verbond te sluiten. Die zich onvoorwaardelijk geeft. Die zich ongereserveerd geeft. Die zegt, ik zal bij je blijven. En ik zal je echt lief hebben. En ik leg mijn leven voor je neer. En dan seksuele gemeenschap. Zo heeft de Heer het bedoeld. Maar er is natuurlijk zoveel, zo ontzettend veel gebrokenheid op dit gebied. Nou, ik weet niet precies wat ik nog verder wel en niet moet zeggen. Het is misschien snel alweer tijd om een korte pauze te gaan houden. Maar ik hoop dat vooral duidelijk wordt vanavond dat als wij bereid zijn de Heer Jezus toe te laten in ons leven en ook hem heer te maken over onze seksualiteit, dat we capituleren voor God, dat we bereid zijn ons leven te verliezen om Jezus wil, ook op seksueel gebied. Dat we zeggen tegen de Heer Jezus, Heer, kom mijn leven binnen en u mag in alle kamers van het huis van mijn leven komen, ook in de kamer van mijn persoonlijke seksuele verlangens. En ik geef mijzelf aan u en ik geef mij over aan u. Ik hoop dat we vanmiddag vooral begrijpen dat als we dat doen, dat het beste met ons zal gaan. Jezus zegt ook, als hij het heeft over seksualiteit, het is beter voor je. Het is beter voor je dat je niet toegeeft aan de lust der ogen. Dat als je verleid wordt met je ogen, dat je dat afkapt van het begint. Ruk je oog uit, stop met kijken, probeer je oog af te wenden. Doe net alsof je geen ogen hebt om te kunnen zien. Dat is beter voor je. Als je hand je tot zonde verleidt, als je hand gaat waar je hand niet moet gaan, of als je dreigt een meisje of een jongen aan te raken terwijl je dat niet moet doen, je hand verleidt je tot zonde, dus kap je hand af, hak je hand af, niet letterlijk natuurlijk, maar doe net alsof je die hand niet hebt. Stop ermee, stop het waar het begint. Dan zegt Jezus, het is beter voor je. Het is beter voor je. God wil niets anders dan ons persoonlijke geluk. Hij wil mensen gezond maken. Hij wil heelheid. Hij wil gezondheid. Hij wil ook op seksueel gebied gezondheid in onze levens. Hij wil niet dat we kapot gaan aan seks. Hij wil dat we gelukkig worden. En daarom, het is beter voor je. Accepteer dat. Vertrouw de Heere dat het beter voor je is. De vervulling ligt in de beperking. Ik heb geschreven over een volkomen niet-christelijke man, niet-christelijke journalist, die zich een tijdje lang heeft overgegeven aan seksuele vrijheid. En die zegt, heel persoonlijk zegt hij dan, ik heb de dood in de ogen gekeken. Hij gaf zich over aan losbandigheid. Hij zegt, een doodskop grijnsde mij aan. Het is de dood zelf. Een volkomen niet-christelijke schrijver in Nederland. Het is doods. Seksuele losbandigheid is de dood in de pot. En hij zegt zelf, deze niet-christen zegt, de beperking is nodig. En dat is wat Jezus ook zegt. De vervulling is in de beperking. En dat, durf je dat te vertrouwen? Durf je de Heer daarin te vertrouwen? Dat de vervulling niet zit in maar doen wat je zelf wil, maar dat de vervulling zit in de zelfbeheersing. Zelfbeheersing is een groot goed wat voor jezelf en voor anderen goed is. Je kunt zondigen op seksueel gebied. Je kunt het leven van anderen kapot maken op seksueel gebied. Je gaat zelf kapot aan je seksuele vrijheid als je jezelf toelaat. Maar de beperking is goed voor je medemens en voor jezelf. Nou, het laatste wat ik wil noemen is dit. Er is ook herstel. Er is herstel mogelijk. Want het is eigenlijk in ieder van onze levens misgegaan. Kijk, sommigen van ons zitten hier en zouden misschien kunnen vertellen over grove seksuele zonden. Overspel of naar de hoeren gaan of pornoverslaving of ga ze maar door. Dat porno is trouwens een verhaal apart. Dat is heel dichtbij voor ieder van ons. Daar hebben wij mee te strijden. Daar kan ik niet veel over uitweiden vanavond. Maar weet je, er is eigenlijk niet zoveel verschil tussen ons. Want we hebben allemaal gezondigd op seksueel gebied. Ik prijs de Heer dat ik nooit de daad van overspel heb gepleegd. Maar als Jezus zegt, als jij een vrouw aankijkt om haar te begeren, heb je in je hart al overspel gepleegd. Dan heb ik heel vaak in mijn hart overspel gepleegd. En dus, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Niemand van ons is zonder zonde. Er is seksuele strijd en gebrokenheid in ieder van onze levens. Niemand van ons vindt het makkelijk om in reinheid te leven, zoals we hebben gelezen in Efeze hoofdstuk 5. Niemand van ons heeft geen vergeving nodig. Maar er is ook vergeving. Er is heel veel vergeving. Dit boekje was een vrouw uit de gemeente in Assen, waar ik ook veel preek. En die sprak mij aan na de dienst. Die zegt, ik heb je boekje gelezen. Ze zegt, ik heb helemaal niet zo geleefd zoals jij in je boekje beschrijft. In mijn jonge jaren, ik was een wilde vrouw, ik ging uit. En ze zei eigenlijk, met heel wat mannen heb ik het bed gedeeld. Maar ik ben nu al 20 jaar christen. En ze zegt, ik ben echt tot bekering gekomen. En ik ben nu al jarenlang getrouwd met mijn man. En ze zegt, ik heb de Heer gebeden, we hebben ook met elkaar gelezen. Laat bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster van u weggenomen worden. Je kunt ook je onreinheid van je laten wegnemen. Vind je mooi, hè? Schitterend. Laat het van je weggenomen worden. Deze vrouw zegt tegen mij, ik heb het in het licht gebracht. Ik heb de Heer gebeden dat hij de herinneringen aan vroeger ook bij mij weg zou nemen. En ze zegt, de Heer heeft dat gedaan. Ik heb nu eigenlijk een... Ja, niet zoals iemand die nooit seks met een ander heeft gehad, maar ik heb toch een exclusieve relatie met mijn man. En ik ervaar echte intimiteit en geborgenheid met mijn man. Want de Heer heeft mijn seksuele zondige verleden van mij weggenomen. Het is weg door het bloed van Jezus. Er is vergeving. Er is reiniging. En ze was zo blij. En ik zag het aan haar zelf. En ze meende wat ze zei. En ze is al jarenlang gelukkig getrouwd. En ze is zo blij dat ze de Heer Jezus heeft leren kennen. En dat ze weg is van de duisternis. Dat ze weg is van... Zij kan ook zeggen, ik was duisternis, maar ik ben nu licht in de Heer. En ik mag nu wandelen als een kind van het licht. Dat is ook voor jou mogelijk. Als je je zonde van je weg laat nemen door de Heer Jezus. Ook je seksuele zonde. En eigenlijk had ik vorige week contact met een andere man die een soortgelijk verhaal had. Hij zegt... En hij vertrouwde mij toe dat hij zelfs als getrouwde man, dat hij echt ook een heel zondig leven heeft geleid. En ik denk dat er meer gebeurt op dit gebied dan waarvan wij ons bewust zijn. Soms is er natuurlijk sprake van een geheim leven, waar zelfs bij kerkmensen, waar bijna niemand wat van af weet, of waar überhaupt niemand wat van af weet. Dat was bij hem ook zo. Hij was kerkelijk, maar hij ging naar de hoeren. Hij was echt een overspelige man. En hij zegt dat hij toen hij in zonde leefde, dat hij meerdere keren overwogen had om van zijn vrouw weg te gaan. Weet je, dat is wat een man gaat doen. Hè? Als een man in zonde leeft, wordt hij venijnig op zijn vrouw. Als een man zelf toegeeft aan zijn eigen zonde, dan wordt hij kritisch op zijn vrouw. En dus kwam hij bijna zo ver dat hij weg wilde van zijn vrouw. Hij is tot bekering gekomen. Hij luisterde naar een preek van dominee Bottomley. En hij is krachtdadig tot geloof en bekering gekomen. Door de bediening van Orlando. En hij is jarenlang vanuit het midden van het land gereisd naar Drachten. Omdat hij onder de prediking van Orlando Bottomley wilde zitten. Zijn leven is totaal veranderd. En hij vertelde mij nu dat hij is nu al een oudere man. Maar hij zegt, ik ben zo blij met mijn vrouw. Hij zegt, weet je, soms dan denk je, vroeger dacht ik van ze is dik en ze snurkt. En dan kon ik me daar aan ergeren. Maar hij zegt, ik ben nu zo blij dat ze snurkt. Want als ze snurkt, dan word ik aan haar herinnerd. En dan ben ik dolblij met haar. Dat is toch schitterend? Kijk, zo kan het veranderen. Zo kan het veranderen door de Heer Jezus. Want het zit hem niet in het perfecte lijf. Het zit hem niet in een schitterend mooi vrouwenlijf. Of een man die een wasboord heeft, weet je wel. Of een schitterende voorkomen heeft. Seksualiteit is voor meer dan 80% iets emotioneels. En voor slechts 20% iets fysieks. Het zit hem niet in het lichamelijke. Je kunt dolgelukkiger zijn met je vrouw, met je man. Die niet het schitterende lijf uit de films en de reclames heeft. Het zit hem in de verbondenheid. Het zit hem in het gevoel van elkaar lief te hebben. Omdat je met al je nukken, met al je gebreken, met al je fouten, met al je zonden, dat je gewoon bij elkaar bent gebleven, hoe moeilijk het ook soms is geweest. En dat je zegt, ik hou van je. Ik weet niet waarom, maar ik hou van je. Liefde is niet iets wat je kan verklaren. Je kunt niet tegen je vrouw zeggen, liefje, ik hou van je omdat je zo geweldig kookt of zo. Daar zit het er niet in. Je gaat niet zeggen, ik hou van je omdat je aan mijn voorwaarden voldoet. Nee. Je zegt gewoon, ik hou van je, punt. Dat is het. En dat is wat groeit in het huwelijk. Je houdt van elkaar omdat je van elkaar houdt. Onbegrijpelijk, maar dat gebeurt. Dat gebeurt door de liefde van Jezus. En zo heeft de Heer het bedoeld. En de Heer geeft dat wij dat steeds meer mogen meemaken. En dat daarin ook de verbondsrelatie tussen Christus en de gemeente, de verbondsrelatie tussen God en zijn volk, door ons huwelijk ook zichtbaar mag worden naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen, naar onze familieleden. Want dat is de bedoeling, Dat als er die liefde en die trouw is en gewoon dat beetje lief voor elkaar zijn in de praktijk van alle dag, waardoor je het huwelijk ook kan vieren met elkaar. Als dat zo is, mag dat ook een heenwijzing zijn naar Christus en de gemeente en wordt God daardoor verheerlijkt. De Heer geven dat dat zo mag zijn in onze levens. Amen. Goed, wij willen langzaamaan de draad weer oppakken. Ik heb behoorlijk wat vragen op papier binnengekregen. Daar zal ik eerst proberen een paar dingen over te zeggen en antwoord op te geven. En daarna wellicht nog wat ruimte voor wat mondelinge reacties. Nou, de eerste vraag waar ik op in wil gaan is: heb je bijbelteksten die duidelijk wijzen op het huwelijksverbond tussen de man en de vrouw? Dus eigenlijk een vraag naar waar staat verder in de Bijbel dat het huwelijk een verbond is en dat het dat God het zo bedoeld heeft, dat je dat verbond met elkaar sluit en dat dat het huwelijk ook bepaalt. Nou, die teksten zijn er inderdaad. Genesis 2 vers 24 heb ik natuurlijk genoemd. Maar als we verder de wetten van Mozes lezen, dan lezen we ook heel duidelijk over dat het huwelijk daarin naar voren komt. Het officiële huwelijk. Er staat trouwens ook geschreven over iemand die dus voor het huwelijk gemeenschap kan hebben met een vrouw. Een man die dus een gemeenschap heeft met een vrouw voordat hij met haar getrouwd is. Dat duidt ook op het officiële huwelijk. Want als je zegt, ja, je bent met elkaar getrouwd door gemeenschap te hebben, dan kan dat helemaal niet. Maar dat vinden we wel duidelijk in de wet van Mozes, dat daar dan ook bepaalde regelingen voor zijn, als dat aan de orde is. Dus we vinden in de wet van Mozes sowieso het huwelijk als gegeven, het huwelijk als officieel, als iets officieels en als dus een verbond, vinden we daar ook. Ik moet verder denken aan de tekst uit Spreuken waar over de lichtzinnige vrouw gesproken wordt. En dan staat daar die het huwelijk of die het verbond met haar God vergeet. Dus de lichtzinnige vrouw, de vrouw die, terwijl haar man op reis is, een andere man uitnodigt om bij haar in bed te komen. De lichtzinnige vrouw, de overspelige vrouw, die vergeet het verbond van haar God. En dat wijst ons erop dat het huwelijk niet alleen een verbond is dat je met elkaar sluit, maar dat het huwelijk ook een verbond is dat je met God sluit. Het huwelijk sluit je met elkaar, maar het wordt ook een verbond van haar God, of het verbond met haar God genoemd. Ook daar komen we het huwelijksverbond tegen. En in Maleachi is ook een tekst die, waar de Heere ook het volk kwalijk neemt, waar de profeet namens de Heere behoorlijk scherpe woorden spreekt en dan ook wijst op de zonde van het materialisme, dat ze in weldoortimmerde huizen wonen, maar dat het huis van de Heere in puin ligt. En tegelijkertijd wordt ook gewezen op de zonde van de huwelijksontrouw. En dan er wordt er gesproken over iemands wettige vrouw. Dus die ook weer iemand die het niet trouw is aan zijn wettige vrouw. Dus daar vinden we het idee van je bent elkaars wettige man en vrouw. Dat vinden we ook in Maleachi heel duidelijk. Verder vinden we het huwelijksverbond, denk ik, op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament. Trouwens, bijvoorbeeld dat je niet met elkaar trouwt door gemeenschap te hebben, vinden wij bij bijvoorbeeld Jozef en Maria. Die waren wel getrouwd, want Jozef nam haar tot vrouw. Maar, dus zij ging ook bij hem wonen. Ze waren officieel man en vrouw geworden. Ze hadden het huwelijksverbond met elkaar gesloten, maar hij had geen gemeenschap met haar totdat het kind geboren was. Dus daar vinden we iemand of twee mensen die echt met elkaar getrouwd zijn en toch nog geen gemeenschap met elkaar hebben gehad. Bij de Samaritaanse vrouw vinden we het tegenovergestelde, namelijk een vrouw die wel een man heeft. Want Jezus zegt, de man die je nu hebt, is je man niet. Hoor je dat? Dus ze had vijf mannen gehad, maar de man die ze nu had, met andere woorden de man met wie ze nu haar leven deelde, met wie ze nu het bed deelde, met wie ze een relatie had of samenwoonde of ik weet het niet, maar Jezus die wist dat. En dan zegt Jezus, de man die je nu hebt is je man niet. Dus dat duidt er ook op dat je niet getrouwd bent door het seks hebben met elkaar, maar dat je trouwt door dat verbond met elkaar te sluiten. Ook dat wijst in feite op het huwelijksverbond. En gewoon het trouwen zelf vinden we natuurlijk ook in de brief van Paulus. Nog een ander voorbeeld wat toch ook met het huwelijk te maken heeft, is dat Paulus zegt dat als een man zichzelf niet goed kan beheersen, als hij moeite heeft met zijn seksuele begeerte, als hij brandt van begeerte, Dan zegt Paulus, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Met andere woorden, hij zegt niet, nou ja, als je brandt van begeerte, ga dan maar met je meisje naar bed. Of ga dan maar naar een prostituee om een uitlaatklep te hebben voor je seksuele begeerte. Maar het antwoord op een diep verlangen naar een vrouw is het officiële huwelijk. Het is beter te huwen, te trouwen, dan te branden van begeerte. En daaruit leren we ook dat het huwelijk Gods idee is en Gods bedoeling is. Het antwoord is niet om maar water bij de wijn te doen ten aanzien van het huwelijk. Het antwoord is niet om maar op een andere manier met je seksualiteit om te gaan. En weet je wel, te zorgen dat je niet meer brandt van begeerte. Maar het antwoord is het huwelijk zoals God het heeft bedoeld. Nou, dat zijn een paar voor de vuist weg. Een aantal teksten die in mij opkomen die ons allemaal bepalen bij het belang van het huwelijksverbond. Is een samenlevingscontract hetzelfde als het huwelijk aangaan? Ja, we hebben ook in onze samenleving te maken met een samenlevingscontract. Dat is natuurlijk vanuit de overheid zo ingesteld. Want er zijn heel veel mensen in onze cultuur, in ons land, die samenwonen met een ander, maar voor de wet niet getrouwd zijn. Dus ongehuwd samenwonen. Er zijn allerlei regelingen in ons land voor mensen die gehuwd zijn. Fiscale regelingen, financiële regelingen. De overheid heeft natuurlijk te maken met hoe huishoudens gevoerd worden en wat wel en niet de rechten en de plichten zijn van huishoudens. Dus dat heeft alles te maken met de politiek. En om dus gewoon niet mensen oneerlijk voordeel te laten hebben van het samenwonen terwijl ze niet getrouwd zijn, of om mensen niet dingen mis te laten lopen omdat ze wel samenwonen maar niet getrouwd zijn, is het samenlevingscontract verzonnen, waarbij dus voor groot deel denk ik dezelfde regelingen gelden voor mensen die dat samenlevingscontract hebben als mensen die getrouwd zijn van overheidswegen. Maar als je er goed over nadenkt, is een contract waarbij je een beetje rechten en plichten hebt vastgelegd, dat is natuurlijk veel minder dan een huwelijksverbond. Het huwelijksverbond is onvoorwaardelijk. Het huwelijksverbond is ongereserveerd. Het huwelijksverbond is bedoeld voor het leven. Een contract kan je ook zomaar weer opzeggen. Een contract is, nou, als jij je aan de voorwaarden houdt en ik houd me aan de voorwaarden, dan kunnen we met elkaar door één deur. Maar dat gaat veel minder diep dan een huwelijksverbond. Dat je echt elkaars man en vrouw wordt en dat je gewoon echt van elkaar bent en dat je ook elkaar die belofte hebt gegeven. Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van een trouwbelofte. En dus ben je niet elkaars man en vrouw. Dus het is gewoon heel wat minder. Het is lang niet zo mooi als het huwelijk. Een andere vraag. Ik heb altijd geloofd dat toen ik gemeenschap had met mijn man, dat ik in Gods ogen getrouwd was. Ik ben uiteindelijk met hem getrouwd en ik heb hem lief gekregen. Maar hoe moeten we de tekst uit Genesis 24 dan nemen, waar staat dat Isaac Rebecca in de tent van zijn moeder brengt en haar tot zijn vrouw neemt? Dus heel grappig dat dit voorbeeld genoemd wordt, want het is precies het verhaal waar ik uitvoerig over geschreven heb in mijn boekje. Want inderdaad, op grond van dat verhaal en op grond van die tekst, dat Isaac nam haar mee in de tent en hij nam haar tot vrouw, is het idee, als je het oppervlakkig leest, van door haar mee te nemen in de tent werd zij zijn vrouw. Maar je moet het in de context zien. Je moet het verhaal in zijn geheel lezen. Er gaat de knecht van Abraham, er gaat naar het land waar Abraham vandaan kwam. Dan komt hij in het huis van Betuel. Hij treft Rebecca aan bij de bron, weet je wel. En dan is daar dat verhaal dat ze dan water aanbiedt en het wordt allemaal door de Heer geleid. Maar de missie van Eliezer, de knecht van Abraham, was om voor Isaac niet een vakantievriendinnetje te gaan vinden. De missie was niet om een stagiaire te gaan uitkiezen die een paar maanden of een half jaar zou gaan stage lopen in het huis van Abraham. De bedoeling was niet dat ze mee zou gaan om eens een tijdje met Isaac op te trekken en dan na een jaar of na twee jaar te beslissen of ze zijn vrouw wilde worden. maar de missie was om een vrouw voor Isaak te vinden. Dus als hij de vraag stelt aan de vader van het meisje en aan haar broer Laban, die ook antwoord geeft, en aan haarzelf, ze wordt zelf ook de vraag gesteld, wil je meegaan? Wil je mee om te komen bij het huis van Abraham? Dan krijgt zij de vraag, wil je de man worden van Isaak? Ze zegt op dat moment, ja, ik ga mee. Het is duidelijk voor haar ook dat ze geroepen is om de vrouw van Isaak te worden. En als Isaak haar ziet aankomen, dan weet hij dat niet een vriendinnetje, niet een verloofde, niet iemand eventjes daar aankomt zetten. Hij weet op dat moment dat zijn vrouw daar aankomt zetten. Het is duidelijk voor de hele familie dat het een huwelijk is wat gesloten wordt. De hele context van het verhaal van Isaak en Rebecca is dus het huwelijk. Het gaat over het huwelijk in dit verhaal en niet over een vriendin. En je kunt dus niet op grond van dit verhaal zeggen dat je met elkaar trouwt door seks met elkaar te hebben. Ik heb hier nog een andere vraag. De meeste van ons, hoop ik, zullen amen zeggen op wat u hebt gezegd. Seksualiteit hoort alleen binnen het huwelijk plaats te hebben. Maar zijn er ook grenzen aan seksualiteit binnen het huwelijk? Dan kun je aan verschillende dingen denken. En daar leven natuurlijk vragen over onder christenen. Ja, het is goed dat dat genoemd wordt. Er zijn natuurlijk seksuele daden die je niet verricht, ook niet in het huwelijk. Ik ga er niet over uitweiden, maar dat mag duidelijk zijn. En ik had net nog even een gesprekje met een echtpaar en toen hadden we het er ook over dat ook in het huwelijk kunnen natuurlijk hele egoïstische dingen gebeuren. Want er zijn mannen die hun vrouw meer gebruiken dan dat ze haar lief hebben. Er zijn vrouwen die jarenlang lijden onder het seksuele gedrag van hun man in het huwelijk. De Heer heeft het zo bedoeld. Het is trouwens ook zo dat man en vrouw op seksueel gebied heel verschillend zijn. De man wordt geprikkeld door wat hij ziet. De man kan heel snel geprikkeld zijn. Een vrouw wordt geprikkeld door aandacht en door aanraking. De seksuele beleving van een man is anders dan die van een vrouw. Een man beleeft makkelijker een hoogtepunt dan een vrouw. En ga zo maar door. Dus seksuele eenheid is niet makkelijk. Dat heb je ook niet zomaar. Dat groeit door de jaren heen. Dat heeft tijd nodig. Maar ik denk dat de clue is, juist God heeft ons zo verschillend gemaakt, dat je ook in de omgang met je vrouw als man zijnde leert om niet jezelf te dienen, maar om je vrouw te dienen. Dat je leert om niet op je eigen genot gericht te zijn, dat je leert om niet je eigen lusten te bevredigen, maar dat je leert om haar liefde te geven. Dus de zelfverloochening en je leven verliezen om het te vinden, geldt ook binnen de seksuele relatie, binnen het huwelijk. En het mooiste is dat je groeit in karakter op zo'n wijze dat je denkt aan wat fijn is voor de ander, dat je daarin de ander dient en dat je dan ook niet zondigt. Dus het zit hem niet in, ja, dat we hoeven niet vooral wetjes te gaan bedenken van wat wel niet mag. Maar het gaat erom dat je gewoon elkaar ook vreugde geeft op dit gebied. En natuurlijk zijn er ook, als je denkt aan de seksuele omgang, dingen die je niet hoort te doen, ook niet binnen het huwelijk. Maar de grootste noemer daarin is gewoon dat je niet egoïstisch bezig bent. Dat je niet voor jezelf gaat. Maar dat seksualiteit ook bedoeld is om te dienen en om te geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat geldt ook op seksueel gebied in het huwelijk. Geven in plaats van willen ontvangen. Niet nemen, maar geven. Er zijn veel mannen die willen nemen. En die nemen voor zichzelf. Dat kan ook in het huwelijk gebeuren. Maar het is zaliger te geven. En dat geldt ook van de vrouw naar de man toe. En daarin mag je als echtpaar ook je eigen weg vinden, denk ik. En dat even naar aanleiding van deze vraag. Even kijken. We weten dat de meeste mannen op seksueel gebied zondigen en ook vrouwen. En dat er maar weinig voor nodig is bij mannen om ze tot zonde te verleiden. Zou je vrouwen ertoe willen oproepen om Hier wat betreft hoe ze zich kleden, rekening mee te houden. Korte rokjes, strakke broeken, strakke truitjes. Als iemand zo gekleed in de dienst staat en een man staat achter haar, kan dat bij de man strijd geven. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat die man dan maar de andere kant op moet kijken. We hebben verantwoording voor elkaar en we moeten rekening houden met elkaar. Nou, ik denk dat dat terecht is. Nogmaals, een man wordt geprikkeld door wat hij ziet. Vrouwen kunnen zich soms niet voorstellen wat het met een man kan doen als hij alleen maar het figuur van een vrouw ziet. Of alleen al ziet hoe een vrouw loopt. Een man kan ineens geprikkeld worden door de wijze waarop een vrouw loopt. Dat betekent dat vrouwen voorzichtig moeten zijn met hoe ze zich kleden en dat je niet uitdagend gekleed moet zijn. Dat is natuurlijk, in onze samenleving is dat normaal en sommige vrouwen kleden zich bewust uitdagend. Maar ik denk dat het terecht is dat erop gewezen wordt dat je als christen daar anders mee om wilt gaan. En dat je dat je daar rekening mee moet houden. Mannen tegelijkertijd moeten oppassen dat aandacht hebben voor een vrouw, een vrouw aanraken, emotioneel contact hebben of op emotioneel gebied ineens heel dicht bij elkaar zijn, dat voor een vrouw heel prikkelend kan zijn. En dat heeft weer te maken met de verschillen tussen man en vrouw. Vrouwen moeten rekening houden met hoe mannen geprikkeld worden en daar voorzichtig mee omgaan. En mannen moeten ook oppassen met hun aandacht voor vrouwen. Want alleen maar door te luisteren en door er te zijn, er zijn de meeste vrouwen die vallen in de armen van een andere man. Die zijn een man tegengekomen die begonnen is naar haar te luisteren en aandacht voor haar te hebben. En dan denkt die vrouw ineens, hé, deze man is wel in mij geïnteresseerd. En mijn eigen man is de laatste jaren nooit meer in mij geïnteresseerd. En daar begint het. En ook daar denk ik dat we voorzichtig ermee om moeten gaan. Ja, ik heb hier een paar andere dingen, maar ik laat sommige even liggen. Wellicht zijn er die uit de zaal willen reageren. Zijn er onder u die nog een vraag willen stellen of willen reageren op het thema van vanavond of dingen die niet genoemd zijn? Oh ja, misschien nog één ding voordat ik u de gelegenheid geef. Hoe gaan we om met kinderen die een hele andere weg gaan? Kinderen die gaan samenwonen, kinderen die ontsporen kunnen, ook op dit gebied. En dat kan natuurlijk ontzettend moeilijk zijn. En ik weet ook niet of daar een standaard antwoord voor te bedenken is. Het heeft wel heel veel te maken met gebrek aan kennis. Laat ik een voorbeeld geven. Ik was voorganger van de gemeente in Emmeloord, van de Fontein. En daarvoor van een andere gemeente. Ik ben jarenlang gemeentepredikant geweest. We hebben heel veel te maken gehad ook met mensen die de gemeente binnenkwamen die samenwoonden. Nou, dan kan je zeggen als raad en als voorganger van, ja, het spijt ons, maar dat kan niet hier. En een huwelijksinzegening, dat gaat niet lukken. Maar je kunt ook een andere weg kiezen. En dat is de weg van het praten en het onderwijs geven. Het probleem bij mensen die gaan samenwonen is dat ze niet zien hoe mooi het is om te kiezen voor het huwelijk. En om jezelf te bewaren tot het huwelijk. Het is een gebrek aan kennis, een gebrek aan inzicht. Ze kiezen voor dat wat second best is voor henzelf. Maar als ze zien dat God alleen maar hun eigen heil op het oog heeft, als ze dat gaan zien, dan wordt het anders. Dus ik heb meerdere keren meegemaakt dat inderdaad, stel mij vroeg, kan jij de huwelijksinzegening doen? Kan ik trouwen in deze gemeente? En dat ik een traject met ze inging en dat we gewoon gingen kijken naar bijbelteksten en gingen praten en dat ik hen vragen stelde en dat er een open sfeer was om erover te praten en zonder dat we gelijk zeiden, nee, kan niet, einde oefening. En dat we meemaakten dat mensen na een paar gesprekken zeiden, ja, maar nu zien we ook hoe mooi het is. En nu willen wij het ook anders. En dan ben je blij. En dat ze vanaf dat moment er anders mee omgingen. En dat ze stopten met de seksuele gemeenschap. Dus het is natuurlijk niet altijd makkelijk om als ouders met je kinderen erover te praten. Je hebt ook te maken soms met kinderen die niet de Heer willen dienen. Die ook niet in hem geloven. Dan is het natuurlijk ook moeilijker om erover te praten. Toch geloof ik dat onze kinderen er behoefte aan hebben om erover te praten. Wij hebben de afgelopen jaren met alle drie onze jongens zijn nu 22, 20 en 18, Met alle drie onze jongens hebben wij gesprekken kunnen voeren over seksualiteit. Ze hebben alle drie een meisje. En ze weten hoe wij erover denken. En ik heb geprobeerd ze de dingen ook duidelijk te maken. Maar het is niet altijd makkelijk om daarnaar te leven. Eigenlijk leggen wij de standaard hoog. En ik hoop dat ze over een paar jaar zullen zeggen, dankjewel papa dat je de standaard hoog hebt gelegd. Maar inmiddels is het wel zo dat wij er goed met onze kinderen over hebben kunnen doorpraten. Ik heb gesprekken gehad met mijn oudste zoon. Zo open en zo eerlijk en zo kwetsbaar. Waarin hij ook zo kwetsbaar is geweest over zijn eigen seksualiteit. Ook over zijn worsteling ermee. Dat ik dacht, dit soort gesprekken heb ik nooit met mijn vader gehad. En wat een zegen dat het kon. En onze kinderen hebben er behoefte aan. Dus denk niet als ouders, daar willen ze niet met mij over praten. Ze willen het wel. Maar probeer het zo aan te vliegen dat het kan. Dat je niet veroordeelt, dat je niet afwijst, dat je niet alleen maar boos bent. Dat je niet zegt van zo moet het en zo wil ik het voor jou. Maar dat je open met elkaar over praat. Dat je probeert om gewoon het mooie van zoals God het bedoeld heeft duidelijk te maken. En als dan kinderen alsnog een andere weg gaan, dan denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je ze desalniettemin onvoorwaardelijk blijft liefhebben. En dat je niet zegt, nou als dat zo is, dan hoef je niet meer thuis te komen. Ik denk wel dat je kunt zeggen, ik wil niet dat je in ons huis met je meisje in bed gaat liggen. Ik vind dat je dat best kan zeggen. Wat je zelf doet, moet jij weten, maar in ons huis willen we dat niet. Dat klinkt misschien een beetje schijnheilig, maar ik denk wel dat je mag zeggen, in ons huis vinden wij dat moeilijk. En daarin zeg je ook van, wij willen kiezen voor de reinheid ook in ons huis. En wat je zelf kiest buiten ons huis, dat is jouw leven. Dat is jouw huis. Maar in ons huis niet. En tegelijkertijd, ja, moet je ze ook loslaten. En zullen ze hun eigen weg gaan. En wij zijn soms door schade en schande wijs geworden. En soms moeten onze kinderen door schade en schande wijs worden. En ik denk dat we daarin ook, ja, inderdaad toch moeten leren om ze los te laten. En te bidden voor ze. En vooral ze te blijven liefhebben. Oké, dat daarover. Iemand anders? Zijn er vragen of opmerkingen? Ja, het is eigenlijk al tijd. Het is eigenlijk al 6 uur. Is er nog één iemand die een laatste brandende vraag of opmerking heeft? Ja. Ja. Dat het alles bedoeld is om, we zijn geroepen tot eenheid met de Heer. Wat bedoel je? Dat we één zullen worden in Hem. Maar ook de eenheid met de Heer. Ik heb de vorige keer dat ik hier preekte, heb ik het gehad over God is één. En Hij roept ons om één te zijn, ook in het huwelijk. Maar ook in de gemeente. En dat het huwelijk ook een mysterie is, een geheimenis is, wat Paulus noemt in Efeze 5. Waar hij trouwens ook even Genesis 2 vers 24 weer letterlijk herhaalt. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, die zullen één worden. En dat hij zegt, dit is met het oog op Christus en de gemeente. Dus uiteindelijk gaat het om de relatie met Christus. Ja, misschien goed om daarmee af te sluiten. Ook mooi dat je het noemt. Christus is onze bruidegom. Wij zijn de bruid van Christus. En ja, dit wil ik als laatste zeggen. Je leven is niet onvolledig als je niet getrouwd bent. Je leven is niet onvolmaakt als je niet getrouwd bent. Sommigen van jullie vanmiddag zijn niet getrouwd. Misschien is je man overleden, misschien is je vrouw overleden. Misschien ben je gescheiden, misschien ben je nooit getrouwd. En dat is niet makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik gaf een keer een seminar over 1 Korinthe 7. Op een conferentie waar Paulus het heeft over, ik zou wensen dat jullie allemaal waren zoals ik, niet getrouwd. En toen was er een vrouw die opstond en die zei, ik ben nooit getrouwd. Ik heb jarenlang geworsteld met dat ik niet getrouwd ben. En ik dacht altijd, mijn leven is onvolmaakt. Mijn leven is niet compleet. En toen las ze in 1 keer in de Colossenzenbrief, in de Engelse vertaling, complete in Him. Volmaakt in Hem. En ze zei, toen viel het van me af. Volmaakt in Christus. Volledig in Christus. Ik ben, zoals God mij geroepen heeft, een alleenstaande vrouw. Maar het belangrijkste is niet de relatie met een man. En laten we eerlijk zijn, het huwelijk is ook niet zaligmakend. Het huwelijk is soms ook moeilijk. Maar je mag compleet zijn, volledig zijn in Christus. Uiteindelijk is de allerbelangrijkste relatie onze relatie met Christus. De relatie tussen Christus, de bruidegom, en de gemeente als bruid van de bruidegom. De relatie met Christus maakt ons volmaakt en compleet. Oké, zullen we de Heer danken in gebed? Dus zullen we gaan staan en zullen we gelijk daarna bidden om zijn zegen? Zullen we gaan staan? Heren, dank u wel dat we mogen weten dat als we deze plek verlaten, dat u bij ons bent. Heer, dat we u die uw geest geeft om uw woord te begrijpen en u wiens aanwezigheid we ook in dit samen zijn mogen bemerken. Dat we mogen weten met heel ons hart dat u ons niet verlaat, dat u bij ons bent, ook als de avond valt en de nacht gaat komen en we morgen weer opstaan. Deze week die vandaag is begonnen. Dat we mogen weten dat u ons nabij bent. U bent niet ver weg, maar u bent dichtbij. En dat we altijd met u kunnen praten. Zegen ons zo, hoofd voor hoofd. En houd ons dicht bij uzelf. Dat we zullen begrijpen, Heer, dat we volmaakt zijn in u. En dat we daarin zullen jubelen en juichen, ook deze week. Mogen zo de genade van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijft met ons allen, totdat onze Heer Jezus komt en Hij, onze bruidegom, komt spoedig. Halleluja. Amen.